De titel van mijn preek 3 weken geleden was Klapnet. En eigenlijk is het nu weer Klapnet deel 2. En waarom noemde ik het nou Klapnet? Omdat in de Bijbel het woordje aanstoot in verschillende manieren voorkomt. En het woordje wat daarvoor gebruikt wordt is scandalon. En scandalon is het stokje wat onder een vogelnetje zit. En die trek je dan aan en dan klapt die dicht. En daarmee vang je vogeltjes enzovoort. Wat ik ga doen vanmorgen is ik neem 5 minuutjes om een aantal dingen te herhalen van wat ik 3 weken geleden onderwezen heb. En als je er nou bij was, dan is het gewoon even een herinnering. Was je er nou niet bij en je hoort dingen van dit en dat en dus en zo, dan raad ik je aan om via de website of via de boekenwinkel de cd te bestellen. En om er nog even naar te gaan luisteren, zodat je goed begrijpt waar we het over hebben met elkaar. Maar Ik ga even een aantal dingen herhalen. Aanstoot is eigenlijk aanleiding tot ergernis. Aanstoot nemen betekent letterlijk struikelen over de handelingen van een ander. Dus eigenlijk is het zo dat de woorden of handelingen van een ander maken dat hij of zij een hindernis wordt voor jouw gezonde manier van functioneren. Dat vindt plaats als je aanstoot aan iets of aan iemand neemt. En het woordje wat er in de Bijbel voor gebruikt wordt, was dus dat woord scandalon, wat zo'n klapnet was. En het is een stuk hout dat een val voor dieren openhoudt. En als je daar dan aan trekt, dan wordt die val dichtgegooid. In de Bijbel wordt het trouwens ook toegepast op dat Jezus een aanstoot was. Dat zijn persoon en leven zo tegengesteld waren aan de verwachtingen van de Joden betreffende Messias. Dat ze hem verwierpen. Ze namen aanstoot aan hem. Nou, verschillende voorbeelden uit de Bijbel, die ik 3 weken geleden allemaal uitgebreid behandeld heb en wat meer over gezegd heb, waren onder andere Kaïn, die nam aanstoot aan zijn broer Abel en het gevolg daarvan was een moord. Een ander voorbeeld waren de broers van Jozef, die namen aanstoot, die ergerden zich aan zijn gedrag en het gevolg daarvan was dat ze hem verkochten en dat hij in Egypte kwam. Absalom, die nam aanstoot aan het feit dat zijn vader niet opdracht toen zijn zus verkracht werd. En het gevolg daarvan was dat de verraad plaatsvond en uiteindelijk 20.000 mensen de dood vonden. Een voorbeeld die ik de vorige keer niet genoemd heb, maar die wel goed is om te noemen, is Achitofel. Wie weet wie Achitofel is? De raadsman van David en tevens de opa van Batseba. Achitofel was de opa van Batseba. En dus dat is degene waarmee eigenlijk David overspel mee heeft gepleegd. En weet je dat Achitofel, die was de eerste die zich bij Absalom aansloot in het moment dat Absalom tegen zijn vader opstand nam. Dus er was ook aanstoot blijkbaar in het hart van Achitofel gekomen. En op zich zit er best een heel logisch verhaal achter. Dat is wat ik ook de vorige keer uitlegde. Achter aanstoot zit heel vaak best een heel reëel, feitelijk goed te onderbouwen verhaal waarin jij kunt zeggen van ja, maar ik heb toch gelijk. Alleen waar ik het over heb is over de gevolgen van aanstoot en wat het met je kan doen. En dat de Bijbel het benoemt als een valnet, als iets waarin je in vast komt te zitten, waardoor je het meeste jezelf hebt en niet de ander. En daarom is het zo belangrijk om hier vanaf te komen en goed naar te kijken. Michal, de vrouw van David, die nam aanstoot. En het gevolg was dat ze kinderloos was. Ze ergerde zich aan hoe hij zat te dansen in vrij weinig kleren in aanbidding voor de ark van het verbond. Nou, en de laatste waren de fariseërs en die namen aanstoot aan Jezus met als gevolg dat ze Jezus kruisigden. En Jezus heeft dat, God heeft het allemaal gebruikt, medewerken ten goede. Maar het laat wel opnieuw zien wat er gebeurt als je aanstoot neemt. Nou, en dit zijn nog maar een paar voorbeelden. In de Bijbel staan er nog vele, vele meer. En je kunt zelf ook nog vele, vele voorbeelden wel bedenken. Ik heb 3 weken geleden ook wat voorbeelden van mezelf genomen, waarin ik zelf aanstoot nam of neigde te nemen of soms heb genomen en welke gevolgen dat had. Nog een aantal dingen die ik wil herhalen. Woordgebruik in de Bijbel. In de bergrede wordt het woordje scandalon een aantal keren gebruikt. Bijvoorbeeld als Jezus zegt van laat jouw rechteroog je niet verleiden tot zonde. En dat woordje, dat verleiden tot zonde in de grondtekst is opnieuw dat woordje scandalon. Dus daarmee zegt hij eigenlijk laat jouw oog niet tot een trap, tot een val voor jou worden. Waardoor jij gevangen wordt en vast komt te zitten. In die context is het dan beter hak je oog er dan maar uit. Want het is erger om in de val van aanstoot te komen, van zonde te komen, dan dat je je oog eruit haalt. In die verhouding, in die vergelijking spreekt Jezus daar. Op een gegeven moment is het ook leuk dat er in Matthäus 13 gesproken wordt over de engelen die alles verzamelen wat tot zonde verleidt. In de Bijbel staan heel veel waarschuwingen om geen aanstoot te nemen en ook om geen aanstoot te geven. En tegelijkertijd was het ook de realiteit dat zelfs Jezus een aanstoot was voor sommigen. Hij wordt ook genoemd de steen des aanstoots enzovoort. Iets wat mij ook aan het denken zette en zet is dat als je Matthäus hoofdstuk 24 leest, waarin gesproken wordt over wat zijn nou de dingen van de eindtijd, is een van de woorden die daar ook genoemd wordt, Matthäus 24 vers 10, waarin staat dat in de eindtijd zal in zekere zin de aanstoot toenemen, zullen er vele mensen vallen, zullen velen tot zonde verleid worden en opnieuw is daar dat woordje skandalon, dus die val waar je in kunt vallen. Nou, hoe ontstaat aanstoot? En opnieuw, ik heb dit 3 weken geleden uitgebreider uitgelegd. Onvervulde verwachtingen, teleurstellingen. En vervolgens is aanstoot een gevolg. Onopgeloste emoties van verdriet of boosheid. Dingen die in je leven zijn gebeurd. En als je dan niet uitkijkt, kan aanstoot in je leven terechtkomen. En de gevolgen van aanstoot, ik noemde het net ook al, is gebroken, verbroken liefde. Of een ander woord wat je er ook voor zou kunnen gebruiken, is bitterheid. Een aantal voorbeelden is Barnabas en Paulus, die gingen uit elkaar toen er aanstoot kwam met betrekking tot Johannes Marcus. En eerder toen Paulus en Barnabas in Handelingen ergens in een specifiek gebied waren om daar Gods woord te onderwijzen, kwamen daar mensen en daarvan wordt dan gezegd, en zij zetten de Joden tegen hen op. En daar is opnieuw dat woordje skandalon. Zij probeerden hen te verleiden om bitterheid te veroorzaken, waardoor uiteindelijk het woord niet kon landen en Paulus en Barnabas weg moesten gaan. En het woord van God had geen landingsplaats meer om effect te kunnen hebben. Dus aanstoot, ergernis enzovoort is iets heel gevaarlijks als je er niet je van bewust bent en er ook niet op een goede manier naar kijkt. Een aantal kenmerken die je ook wel kunt gaan zien in je leven. Als dit in je leven aan het plaatsvinden is, dan zou het kunnen zijn dat aanstoot en misschien ook bitterheid in je leven aan het groeien is. En laten we er niet hooghartig over doen. Een van de dingen wat lastig is, mensen vinden soms moeilijk om toe te geven dat ze er gewoon last van hebben. Maar ik weet dat ieder mens hier last van heeft. Ieder mens die heeft hiermee te worstelen. Ik ook, wij allemaal. En soms, bittere mensen geven niet toe dat ze bitter zijn. En dat maakt het soms erg ingewikkeld. Want de eerste stap is dat je het gaat toegeven. En dat je jezelf er niet in afwijst. Maar gewoon zegt, van, ja, dit is nou in mijn leven plaatsgevonden. Ik heb het in mijn leven meerdere keren gezien. En ik moet er nog steeds voor blijven waken dat dit niet blijft gebeuren. En dan moet ik gewoon toegeven, dat is het allerbelangrijkste. Maar misschien help je dit om te gaan kijken. Heb je het in je leven? Een aantal kenmerken is het geeft een krampachtigheid in je relaties. Je wordt erg kritisch naar alles en iedereen. Je wordt snel geïrriteerd en ook snel boos. Eentje waar ik echt last van begon te krijgen was wantrouwen. Je begint iedereen en alles te wantrouwen. Emotioneel word je onstabiel. Je emoties en je denken lijken niet meer bij elkaar te kunnen komen. Een ander kenmerk of gevolg is kwaadsprekerij, laster. Niet meer in staat echt lief te hebben. Dat is een van de dingen wat het geniepige er is. Die liefde wordt verbroken en je kunt niet meer dat kanaal zijn van Gods liefde door jou heen. Je gaat je ook afsluiten. Je gaat je afsluiten van mensen en van dingen om je heen. En je hoort, daardoor komen er ook filters op je oren, waardoor je dingen anders gaat horen dan dat ze werkelijk soms gezegd en bedoeld worden. En uiteindelijk geeft het ook in de meeste gevallen, of eigenlijk denk ik wel in alle gevallen, een blokkade in je relatie met God. Dus dingen die heel veel kapot kunnen maken. Nou, vandaag, dit was de herhaling. Vandaag gaan we kijken van hoe kom ik er nou vanaf en hoe ga ik nou dit uit mijn leven halen op een dusdanige manier dat je hier een levensstijl in hebt, dat er misschien nog wel dingen gebeuren, maar dat je er beter mee omgaat. En de tekst die ik daarvoor wil lezen is Spreuken 24, vers 16. Een rechtvaardige komt 7 maal ten val, maar telkens staat hij op. Een goddeloze struikelt door zijn slechte daden en komt voorgoed ten val. En goddeloze, wij denken dat heel vaak dat de mensen zijn die niet met God wandelen. Maar de goddeloze is eigenlijk iedereen die dingen doet zonder God erbij te betrekken. Dus als je God er niet bij betrekt, dan struikel je en blijf je liggen. De rechtvaardige, wij zijn gerechtvaardigd door ons geloof. Ander woordje voor geloof is ons vertrouwen in God. Doordat wij vertrouwen in hem en ons geloof in hem stellen, worden wij gerechtvaardigd en daarvan uit kunnen we leven. Dus dan betrekken we hem in alles wat we doen en dat zorgt ervoor dat we weer opstaan. Wij lezen vaak de Bijbel soms een beetje, nou die fariseërs zijn daar en wij zijn. Of de goddelozen zijn daar en wij zijn. hebben daar geen last van. Maar de goddeloze, die valt en die blijft liggen, die betrekt God er niet in. Maar de rechtvaardige, die valt, maar telkens staat hij weer op. Nou, hoe kun je dus... Je kunt blijkbaar niet voorkomen dat er struikelblokken zijn. Je kunt ook niet voorkomen dat je valt. Maar je kunt blijkbaar wel voorkomen dat je valt en dat je blijft liggen. Het heeft alles te maken met opstaan. Maar goed, het eerste punt wat ik wil onderstrepen, en het klinkt misschien heel simpel, maar het heeft alles te maken met de waarheid. Maak vrij, en het is belangrijk dat je de waarheid in je denken omarmt en gewoon proclameert en neerzet. Besef dat je geroepen bent om elkaar lief te hebben en samen op te trekken. Dat is Gods verlangen. Gods verlangen is niet dat wij alleen met hem verbonden zijn, maar doordat we met hem verbonden zijn, ook met elkaar verbonden zijn. En als je die waarheid als allereerste omarmt, wat er dan ook gebeurde, weet je van, Heer, maar God, u hebt mij geroepen. Het is uw verlangen. Jezus' diepste verlangen. Als je komt in Johannes hoofdstuk 17, waarin Jezus het diepste verlangen van zijn hart aan het uitbidden is, dan zie je dat zijn diepste verlangen is dat wij het lichaam van Christus één zijn. Besef erom dat Satan er juist alles aan wil doen om dat hart van Jezus te frustreren. En dat is waarom hij zo graag wil dat er tussen ons verbrokenheid komt. En dat we uit elkaar gaan, juist doordat er aanstoot plaatsvindt en we ons aan elkaar gaan ergeren enzovoort. Maar om dit te overwinnen, omarm in allereerste de waarheid van dit is Jezus' hart, dit is Gods hart. En Jezus die zegt van als je mij wilt dienen, als je werkelijk van me houdt, dan doe je wat ik zeg. En wat zegt hij vervolgens? Heb elkaar lief. Direct eraan verbonden. Misschien zullen we, ja, we gaan het gewoon lezen, Hebreeën hoofdstuk 12, vers 14. Streef erna in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Dus er is een belofte aangekoppeld. Streef erna in vrede te leven met een paar, of de mensen die je mag. Staat dat er? Staat er niet. Er staat streef erna om in vrede te leven met allen. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Paulus die zegt ook in een van zijn boeken dat hij zegt van, zover het in uw vermogen ligt, streef erna om in vrede te leven in allen. Natuurlijk is het niet mogelijk om met alles en iedereen in vrede te leven. Jezus is het niet gelukt om met de Farizeeën in vrede te leven, want ze hebben hem gekruisigd. Maar hij heeft er wel naar gestreefd. Toen Nicodemus bij hem kwam, was Nicodemus welkom. Elke schriftgeleerde en wie dan ook was welkom bij hem. En er was een houding, een verlangen in om zo mogelijk met iedereen in vrede te leven. Dat is het verlangen van God. Johannes 16, vers 1. Daar staat, dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Nou, als er dan staat dit alles, dan moet je kijken van wat alles? Wat heeft hij allemaal net gezegd? Nou, dat lees je allemaal in hoofdstuk 15. En dat gaan we nu niet allemaal nalezen, maar misschien voor jou niet verkeerd om te doen. Maar wat er in hoofdstuk 15 uitgelegd wordt, is dat Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok, jullie zijn de ranken. Dus het is belangrijk dat jullie altijd in mij blijven, blijven in mij en ik en u enzovoort. En daarvan uit geef ik jullie dit gebod, heb elkaar lief. Dat is eigenlijk de kernboodschap van wat Jezus allemaal net heeft gezegd. Blijf in mij en heb elkaar lief. En dan is daar aan het woord verbonden dat Jezus zegt, dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Dus in vrede leven met anderen, anderen lief hebben, hoe je met anderen omgaat, is direct verbonden met jouw verbondenheid met God. In Hebreeën zagen we dat de belofte eraan gekoppeld is, dan zul je God zien, of als je het niet doet, zul je God niet zien. En hier staat de belofte van, dan zul je je geloof, je vertrouwen in God niet verliezen. Dus er zit een hele bijzondere goddelijke belofte aan dat God zegt van, het is belangrijk dat jullie één zijn en samen met elkaar optrekken en elkaar lief hebben. Dus het eerste simpele punt is besef dat je geroepen bent om elkaar lief te hebben en samen op te trekken. Heeft ook heel veel te maken met een keuze. Kies er gewoon voor om anderen als goed te zien. En ik besef dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan. Ik weet dat heel veel van dit soort dingen makkelijker te preken zijn dan gedaan. Maar ik heb hierin ook voor mezelf ook de houding van, Heer, ik wil dit niet brengen, niet preken als ik het zelf niet doe. En ik weet dat dit moeilijk is om te doen, maar ik disciplineer me erin en ik zie ook de zegen ervan. Dat het wel werkt en dat het gewoon waar is. Dus omarm die waarheid. Matteüs hoofdstuk 16, komen we bij het tweede punt. Ik vind Matteüs hoofdstuk 16 een heel mooi hoofdstuk. Omdat vanaf vers 14 zie je dat elk mens beïnvloed kan worden door drie bronnen. En ik ga het wel even lezen. En dan, terwijl ik het lees, zal ik aanwijzen wat dit onderstreept. Vers 14. Ze antwoordde, vers 13, laten we daar beginnen. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes, de doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia, of een van de andere profeten. Jezus vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dat is gewoon, hij vraagt naar de menselijke gedachten. Daar is niks mis mee. Ieder mens heeft zijn eigen menselijke gedachten. En toen vroeg hij hun, vers 15, wie ben ik volgens jullie? En dan zegt Petrus, u bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En dan zegt Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is het je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Dus hier is een goddelijke bron die invloed had op het denken van Petrus. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij zijn leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vers 21, vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden en dat hij gedood zal worden. Waarop de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Opnieuw Petrus nam hem tenzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Goed bedoeld, wat Petrus daar zei. En dan in één keer doet Jezus dit. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden, ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. En die vertaling, je zou me nog van de goede weg afbrengen, is in het Grieks simpelweg hetzelfde woordje opnieuw, skandalon. Je bent mij tot een skandalon. Je probeert me in een val te laten lopen. En Jezus zegt, ik sta niet toe. Dat is opnieuw dat woordje. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Dus die discipelen konden geleid worden door menselijke gedachten. Nou, misschien is Jezus wel Elia of wat dan ook. Nou, je kunt er menselijk over nadenken. Toen kreeg Petrus een goddelijke openbaring. En later werd hij ook blijkbaar ergens in geïnspireerd door Satan. En een van de dingen die ik hiermee wil onderstrepen voor de principes van hoe verbreek je nou aanstoot in je leven. Erken de bron, wie de bron is achter aanstoot. Achter aanstoot zit altijd een macht. De vijand wil jou tot aanstoot doen verleiden, want hij wil jou tot zonde verleiden. Zonde is niet alleen een daad die je doet, maar achter zonde zit een macht. Zonde is een macht. En die wil jou in zijn grip krijgen. En dus skandalon, aanstoot, zorgt ervoor dat je in die macht komt. En het is niet alleen voldoende om te zeggen, ik omarm de waarheid, dit is wat Jezus wil, dat ik iedereen lief heb. En het is zelfs niet alleen voldoende om praktische sleutels te ontvangen van, nou, zo ga ik ermee om. Het is heel belangrijk dat je in gebed en in de geestelijke wereld de geestelijke macht achter de aanstoot verbreekt, anders komt er geen verandering. Ik heb het geleerd ook in mijn eigen leven, dat als ik merkte dat er aanstoot in mijn leven kwam, als er mogelijkheden kwamen waardoor ik struikelde, dat ik ook in de geestelijke wereld niet tot de situatie of de persoon, maar naar God toe moest, of nee, naar Satan moest zeggen, in Jezus naam, ik bind jouw strategie en ik beveel je achter mij. Grappig is dat Jezus dat ook net tegen Petrus had gezegd, wat jij zult binden zal gebonden zijn en ontbonden enzovoort. Jij hebt autoriteit van God gekregen om ook de macht achter deze aanstoot die jou wil pakken, die jou onderuit wil halen, die jouw denken wil beïnvloeden, die jou wil weghalen van God, die graag wil dat jij je ergert aan mensen, die wil dat jij van jouw bestemming afgehouden wordt. Daar zit een macht achter. Volg je wat ik zeg? Het is belangrijk dat die macht verbroken wordt. En je hebt er zelf meer autoriteit in dan je denkt. En anders gaan we er ook vanmorgen nog voor bidden dat het gebeurt. Dus eerste punt van omarm de waarheid, dat God wil dat we met elkaar optrekken en elkaar lief hebben. Tweede punt is, erken de macht die erachter zit en verbreek die macht over je leven. Een derde stap, dus ik begin bij God en dan bij de vijand. Een derde stap is ook gewoon het erkennen van je eigen menselijkheid. En daar heb ik net ook al wat over gezegd, van ga daar niet super trots over zijn. Ik wil één tekst over lezen, Efeze hoofdstuk 4, vers, even zien, 31. Laat alle wrok, drift en boosheid, of in andere vertaling staat bitterheid, varen. Alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Bekeer je gewoon van die houding. Als het in je leven gewoon plaatsvindt, als je ergert, als je aanstoot aan het nemen bent enzovoort, bekeer je ervan. Vers 32, wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Dus bekeer je, belijd het en vergeef. Bekeer je, belijd het en vergeef. Die zijn alle drie, die omvatten allemaal die derde stap. Erken je menselijkheid. Wat voor mij heel belangrijk is in dit alles, is dat ik naar God toe zeg van oké, Heer. Ik bekeer me van mijn houding. Ik belijd dat er aanstoot in mijn hart komt. En ik vergeef alle mensen om wie het zou kunnen gaan. Waarom? Omdat ik ook in de eerste plaats die aanstoot uit mijn leven wil hebben. Door aanstoot uit je leven te halen, help je het meeste jezelf. Volg je dat ik dat zeg? Dat is zo belangrijk. Een vierde punt, vrij simpel, maar die wil ik wel noemen. Dus de eerste drie waren eigenlijk allemaal geestelijk. Omarm de waarheid van God. Verbreek de macht in de geestelijke wereld. En zet ook zaken recht tussen jou en God door dingen te belijden, te erkennen. En ook een houding van vergeving te hebben. De volgende drie die zijn eigenlijk meer praktisch. En een van de dingen die mij heel erg helpt is om zo en zo de daden en de persoon van elkaar te scheiden. Gedrag en de persoon van elkaar te scheiden. Waar Petra en ik het deze week of het met elkaar over hebben, is ook onder andere dat principe van eren. En het stukje van het eren van elkaar heb ik gekoppeld met het eren van elkaar als schepping van God. Dus als ik gedrag en persoon van elkaar scheid, dan kan ik ook in mijn denken en ook met name in mijn bidden, kan ik voor die persoon gaan bidden vanuit dank u wel Heer dat hij of zij een schepping van de Allerhoogste is en ik zegen hem daarin enzovoort. Dat zijn gedrag of haar gedrag nu eventjes anders is dan dat ik het graag zou willen zien, dat scheid ik van elkaar en ik ga er net zo lang mee bezig totdat ik weer liefde in mijn hart kan voelen voor die persoon. Of voor de situatie. Want je kunt ook aanstoot nemen aan situaties. Dus direct eraan gekoppeld is eigenlijk het vijfde punt. Is ga bidden voor de persoon in kwestie. Lucas 6 vers 28. Er staat, zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Is opnieuw een opdracht die God geeft. Nou, hoe bid je dan voor in zulke situaties? Ik vind een aantal voorbeelden, ik vind het hele sterke voorbeelden. Jezus, die hangt aan het kruis. Nou, hij heeft reden om aanstoot te nemen aan hoe hij behandeld wordt. Maar wat doet hij aan het kruis? Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij gaat gelijk voorbeden doen. Hij gaat gelijk intercession doen. Hij gaat gelijk op de brest staan voor de mensen die hem wat aandoen. Zodat hij ook in de geestelijke wereld deze macht van aanstoot en alles wat eraan gekoppeld is, verbreekt. Hij vergeeft. En dat is onder andere de kracht waardoor wij ook allemaal nu zelfs van hem nog vergeving kunnen ontvangen. En een ander voorbeeld is Stefanus, die ook gestenigd wordt. En wat doet hij? Hetzelfde gebed. Vader, vergeef het hen. En het mooiste voorbeeld daarvan vind ik dat Paulus, die zat erbij. En die heette toen nog Saulus. En die stemde in met dat Stefanus gestenigd werd. Maar ik geloof dat doordat Stefanus in de geestelijke wereld bad voor de mensen die hem slecht behandelden. Erg slecht. Ze hebben het gestenigd. Letterlijk gestenigd. Wij vinden het soms zo moeilijk als mensen ons geestelijk stenigen. Maar ik denk dat letterlijk stenigen nogal ietsje lastiger is om mee om te gaan. Maar goed, hij werd letterlijk gestenigd. En hij bidt voor ze. En ik geloof dat in de geestelijke wereld daardoor de vrijheid kwam dat uiteindelijk Saulus Paulus werd. En daar hebben wij weer heel veel zegeningen van gekregen. Van één simpel gebed. Dus ga bidden voor de persoon. En een manier van bidden is zegenen. Zegen wie u vervloeken. Zegenen is de wil van de Vader over iemand uitbidden. En gewoon net zo lang, hoe ik het doe, hoe ik het zie, is ik blijf net zo lang ervoor bidden totdat ik in mijn hart die stroom van liefde weer voel. En dan ga ik bidden met zegen en ik ga eren. Dus ik ga de persoon zegenen in wie hij of zij is in Jezus Christus. Net zo lang tot er liefde in mijn hart zit. En pas dan kan ik vervolgstappen nemen. En indien nodig moet je misschien soms ook wel over zaken praten. Maar als er geen liefde in je hart is, als die liefde nog steeds verbroken is, dan kun je het beter eerst even met God gaan uitworstelen, dan dat je gelijk naar de persoon of naar de situatie gaat. De laatste, Jesaja 38, vers 17. Daar staat, zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht. Dat lijkt een tegenstelling in zichzelf. Dat is net zoals die tekst die soms ook heel moeilijk kan zijn. Is van God doet alle dingen medewerkend ten goede. Dat kan toch bijna niet? En tegelijkertijd staat het hier wel. Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht. U hebt mij behoed voor het zinloze graf. En u hebt mijn zonden weggedaan. Dus hier wordt gesproken over dat soms een bittere lot, bitterheid, een moeilijke situatie uiteindelijk redding kan brengen. En het principe wat ik hier aan wil koppelen is dat je jezelf afvraagt welke les kan ik hieruit leren? Welke les kan ik hieruit leren? Voor mij was er een situatie Wat ik ook volgens mij begin dit jaar ook een keer in de preek wel genoemd heb. Daardoor dat ik worstelde met allerlei dingen die waren gebeurd. En in mijn hart het niet meer gemakkelijk was om te vertrouwen. En ik werd wantrouwig eigenlijk naar alles en iedereen. En dat ik met God worstelde. Heer, waarom wilt u dat ik voorganger ben? Waarom geeft u me visie? En ik kan het helemaal niet. Ik ben geen goede leider. Enzovoort. Daar zat ik middenin. En toen daardoorheen, toen sprak God in één keer. En gaf mij een vernieuwd inzicht over wat ik noem het Gideon en het Mozes-principe. En dat heb ik wel eens vaker verteld. Ik keek eerst de tijd naar Gideon en naar Mozes in hun roeping. Dat ik dacht van, joh, je ziet een engel en God spreekt tot je. En die zegt, gij dappere held. En ik wil je gebruiken. En ze reageren eigenlijk van, ik kan het niet, ik wil het niet. En laat mij maar zitten in mijn hoekje. En ik dacht eigenlijk van, nou, dat is eigenlijk een beetje zielig. Dat is eigenlijk niet zoals God het wil in zijn koninkrijk. Maar door die processen waar je dan doorheen gaat en met God worstelt en dat je van God vraagt, welke lessen kan ik hieruit leren, liet God me in één keer zien van, nou, dat ik Mozes en dat ik Gideon koos, is precies omdat ze een houding hadden van dat ze alleen afhankelijk waren van mij en niet van zichzelf. Dus soms kun je ergens doorheen gaan door een bittere beproeving, door een seizoen. En dat God daarvan uit, en dat daar een les in zit. En zorg ervoor dat je die les niet mist. Maar dat je aan God gaat vragen, welke les kan ik hieruit leren? En dan kun je soms een hele kostbare les uitleren die je zou missen als je niet door de situatie heen was gegaan. Dus 6 punten. Besef dat je geroepen bent om elkaar lief te hebben en samen op te trekken. Omarm de waarheid van God, dat God wil dat we elkaar lief hebben. Ten tweede is erken en bestraf de bron of de macht achter aanstoot. Satan wil dat je struikelt en dat je blijft liggen. Hij is erop uit om jou te vernietigen. De Bijbel zegt niet voor niks, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. Die wil dat liefde verbroken wordt. Derde punt is erken en beleid je eigen menselijkheid. Bekeer je, beleid en vergeef en blijf bidden voor een rein en puur hart. Boven alles bewaak je hart. Staat in Spreuken. Een vierde praktisch punt is door om goed naar een persoon te kunnen kijken, kies ervoor gewoon in de basis om de daden of het gedrag van de persoon van de mens te scheiden. Een vijfde punt is ga bidden voor de persoon in kwestie, zoals Jezus dat deed, en ook gewoon door te zegenen en door te eren. En het allerlaatste is van vraag jezelf gewoon eerlijk af, welke les kan ik hieruit leren? God heeft ons niet altijd een makkelijke reis gegeven, of beloofd, maar wel een reis waar we heel veel dingen uit kunnen leren. En ik besef me dat een aantal zaken die ik in deze twee preken behandel, en Trainee en Trace zijn de afgelopen weken ook goed op doorgegaan, hebben er ook gewoon goed over gepraat. Maar ik geloof dat als wij in het protocol van God willen wandelen en naar die cultuur willen gaan, waarin we elkaar eren, samen optrekken en met elkaar omgaan zoals God dat bedoeld heeft, dan is het heel belangrijk dat we volwassen worden in hoe we omgaan, ook als we in zo'n gemeente als dit en daarbuiten elkaar aanstoot geven. En dit is iets waar we in moeten groeien, dit is iets waarin we juist door fouten van gaan leren, maar dit is wel iets waar ik graag als gemeente sterk in wil worden en wil blijven wandelen. Amen. En ik weet dat dit van toepassing is op huwelijken, op relaties, op je werk. Overal kun je dit toepassen. En als de Bijbel zegt, gij geheel anders, dan zijn dit volgens mij een aantal van de dingen wat ons anders maakt. Dat wij niet meegaan in het systeem van de wereld, in hoe we ook op elkaar reageren, op ongerechtigheid enzovoort, maar dat we er goddelijk op reageren. En dan is het belangrijk, je kunt alleen maar goddelijk reageren op onrecht, als je in je hart liefde blijft houden. Aanstoot wil liefde verbreken. Maar als er liefde blijft, dan kun je zelfs voor de persoon die onrecht doet, nog steeds liefde voelen. Dit is wat de getuigenis van het lichaam van Christus ook zo zwak gemaakt heeft. We willen spreken tegen abortus, we willen spreken tegen van allerlei zaken. En ik geloof dat God wil dat wij leren hiermee om te gaan, zodat we ook volwassen worden in liefde. En daarvanuit ook autoriteit hebben om echt onrecht aan te spreken. Heer, het was echt waar dat toen ik net dat water dronk, dat toen dat brokje in mijn keel wegging. Heer, en ik dank u dat u dat ook wil doen vanmorgen. Heer, dat er mensen zijn die door allerlei omstandigheden, bij wijze van spreken, een brok in hun keel hebben. Heer, laten we hier niet, help ons, Heer, dat we hier niet hoogmoedig in doen, dat we zeggen, we hebben hier geen last van. Maar ik bid dat we een veilige plaats mogen hebben hier vanmorgen, door gewoon met elkaar te erkennen van ja, dit gebeurt gewoon. Waar mensen zijn, daar gebeurt dit. Heer, en we hebben u nodig om weer op te staan. De goddeloze, degene die het zonder God doet, die valt en die blijft liggen en die verliest uiteindelijk zijn bestemming. Maar als we het met u doen, dan helpt u ons om weer op te staan en om daarvanuit sterk te worden. Heer, zo wil ik u vragen om ook vanmorgen met uw levend water te komen. Heer, zo willen we als allereerste als gemeente voor uw troon komen. En willen we belijden, willen we erkennen dat het uw hart is. U zegt het, van de wet en de profeten is samen te vatten in het feit van heb de Heer uw God lief en uw naaste als uzelf. Wij belijden als gemeente, als kinderen van de Allerhoogste, dat het uw wil is dat we elkaar lief hebben. Dat het uw wil is dat we met elkaar verbonden zijn. En misschien kunnen we in dit moment dat we dit samen uitbidden, gewoon elkaar allemaal een hand geven. Gewoon om profetisch ook een daad te stellen van wat we willen. Van wat God wil. U wil dat wij met elkaar verbonden zijn. Heer, we zijn loyaal aan u. En daarvanuit verbonden aan elkaar. We zijn niet afhankelijk van elkaar, we zijn afhankelijk van u. Maar daarvanuit verbonden met elkaar en door u geroepen om samen op te trekken. Heer, dat is waar u naartoe wilt. Heer, u wilt liefde herstellen en dan ons laten wandelen samen. Samen optrekken. En waarin iedereen uniek is en iedereen zijn eigen kleur heeft. Heer, maar we kunnen elkaars uniekheid niet eren en erkennen en ruimte geven. Als die basis van liefde niet hersteld wordt. Heer, en zo als we verbonden staan met elkaar, hand in hand. Erkennen wij, Heer, dat wat we nu doen. Dat uw hart is. We gaan nog één ding wil ik met elkaar doen. En dan gaan we opnieuw elkaars handen vastpakken. En dan gaan we met elkaar een belijdenis uitspreken. En daarvanuit ook de machten in de hemelse gewesten die hierachter zitten een halt te roepen. Amen. Zullen we elkaar een hand geven? En misschien kunnen jullie mij nabidden. Lieve Heer Jezus. Ik dank u dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. En dat u alles heeft gedaan om de macht van zonde te verbreken. Om de macht van scandalon te verbreken. En u bent gekomen onder de zalving van de Heilige Geest. Om gevangenen te bevrijden. En het aangename jaar des Heren te verkondigen. En zo proclameren wij als uw lichaam met u aan het hoofd. Dat wij een halt toeroepen aan deze macht van het Rijk der Duisternis. Om aanstoot te zaaien in mijn leven, in mijn omgeving, in dit huis, in mijn hart. Ga achter mij, Satan. We binden jouw invloed. En we zetten vrij de invloed van Jezus. Wij willen niet goddeloos wandelen. Maar we zullen wandelen met God. En als wij vallen. En als we struikelen. Dan staan wij weer op. Want we zijn deel van het leger van God. Vrijgekocht door het bloed van het lam. En we wandelen in overwinning. Door het woord van ons getuigenis. En door zijn bloed. En daarom besluiten wij. Dat wij een standpunt innemen. Dat wij niet hebben te strijden. Tegen vlees en bloed. Niet tegen elkaar. Maar we hebben te strijden. Met de machten in de hemelse gewesten. Die ongerechtigheid willen brengen. En uw kinderen. Of ze nou al gered zijn of niet. Willen vernietigen. Maar wij nemen een standpunt in. Dat dit een huis zal zijn. Van onverbroken liefde. Laat uw liefde stromen. En uw levend water. Elke aanstoot doen verwijderen. In Jezus naam. Want aan u komt toe. Alle macht. Alle eer. Alle glorie. Vandaag. En tot in eeuwigheid. In Jezus naam. Amen. Amen. Yes. Yes. Yes! Yes! Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Heer Jezus, ik dank u voor deze geweldige dag, voor deze geweldige ochtend. Heer, ik vraag u zegen, als we hier van naar huis gaan, dat de genade van Jezus Christus, Dat de liefde van de hemelse Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons mee mag gaan alle dagen van ons leven. En dat we zullen wandelen in liefde en daarvanuit ook liefde mogen uitdelen in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Wees gezegend.